Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, jongvolwassenen, jongens en meisjes, gasten en alle die vanuit huis of een andere plaats of land met ons verbonden zijn. Namens de Kerkenraad heet ik u en jullie alle hartelijk welkom in deze eredienst. Deze dienst wordt geleid door dominee Mulder. We lezen uit de Bijbel Lucas 7, vers 1 tot en met 10 en zondag 7 van de Heidelberger Catechismus. Het thema van de verkondiging is echt geloof. Voor de laatste psalm zal er in de dienst gecollecteerd worden voor pastorale activiteiten en dan met name voor zending algemeen. De bankcollecte is bedoeld voor de vaste kosten van de kerk en het verzoek daaromtrent is om die maandelijks over te maken. Ter inleiding op deze dienst zingen we de schoolpsalm, psalm 1, vers 1 en 2. En namens de kerkenraad wens ik iedereen die hier aanwezig is en allen die op afstand met ons verbonden zijn een rijk gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die verkiest. In de naam van God de Zoon, die verlost. En in de naam van God de Heilige Geest, die vernieuwt. Geliefde gemeente, genade zij je en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik wil u vragen om indien mogelijk van uw zitplaats op te staan. Afgelopen vrijdagmorgen is in de Heere ontslapen onze zuster Pastor Kamp Beeler, in de leeftijd van 91 jaar. Ze was een opgewekte en gelovige vrouw. Dat bleef ze ook in de fase dat ze dementerend was. Vriendelijk en zorgzaam probeerde ze het goede te doen en sloot ze vele mensen, of het nu familie was of niet, in haar hart. Ook getuigde ze van haar liefde voor haar goede herder. Laten we haar gedenken door het zingen van Psalm 121, vers 1 en 4. Vanmiddag in de verkondiging gaat het over een echt geloof. En daarom zingen we naar de geloofsbelijdenis uit Psalm 9, vers 10, 11 en ook vers 18. Ook over mensen die gelovig tot de Here vluchten. Dus Psalm 9, het 10e, 11e en ook het 18e vers naar de geloofsbelijdenis. En belijdt u het in uw hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. In ons gezamenlijke gebed danken we de Here dat Bente Averink mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. We denken aan de admissie-examens die plaatsvinden op 17 juni. De examens voor mensen die zich geroepen weten tot het predikantschap. En we doen ook dankzegging voor degenen die geslaagd zijn. Ook onder ons zijn verschillende die examen hebben gedaan. We danken de Here met degenen die geslaagd zijn en als dat anders is, dan bidden we de Heer ook om steun voor de herkansing of voor het verwerken van het negatieve resultaat wat je gekregen hebt. Zullen we in ons gebed tot God gaan? Machtige, grote Heer in de hemel. U die door de Heer Jezus als een vader voor ons zorgt. We willen u danken dat we ook vanmiddag deze dienst mogen beleggen. Dat we ook opnieuw mogen samenkomen op deze dag. En dat we te midden van al het tumult in de wereld onze rust mogen vinden door als het ware ook vanmiddag weer aan uw vaderhart te zijn. En Heere, dan zijn we dankbaar dat u als een vader voor ons zorgt. En dat u door de Heer Jezus een vader wil zijn voor ons. Want Heere, als we in ons eigen hart kijken, ja, dan is er veel wat maakt dat u ons zou afstoten. Maar Heere, u bent zo goed. U bent zo trouw, zo liefdevol. En we danken u, Heer, op deze Vaderdag, vooral ook voor uw vaderlijke zorg voor ons allen. En we danken u dat u ons zo lief heeft, dat u uw Zoon gaf om ons aan te nemen tot uw kinderen. En geef, Heer, dat we dan met een echt geloof hier zitten. En als dat zo is, Heer, wilt u dan zelf versterken wat u gewerkt heeft. En als we vooral nog aan het twijfelen zijn of het geloof op afstand houden, wilt u geven dat we zo overweldigd mogen zijn door uw goedheid, door wie u bent, dat we niets anders kunnen dan ons overgeven aan u en u onze Vader mogen noemen. Heere, wij bidden u ook vanmiddag voor de vaders. Zegent u ze. Vul ze met uw geest, opdat in hun leven zichtbaar wordt dat ze uw kind zijn. En dat ze steeds meer naar uw beeld gelijkvormig worden, ook in de manier waarop ze voorbeelden zijn. Op ze hun woorden kiezen. Hoe ze in de opvoeding staan. Heere, zegent u vaders. Geef dat zichtbaar wordt dat u in hun leven werkt. Geeft u ook troost, Heere. Als het vaderschap iets is wat we hebben gekoesterd of op hebben gehoopt, maar er is verlies. Of er kwam geen mogelijkheid om vader te worden. Heer, dat kan ook verdriet geven. Ook als we misschien denken aan onze vader, of misschien wel aan ons kind wat ons is ontvallen. En Heer, dan is dat een lege plaats. En dan kan de een daar misschien heel goed zijn weg in vinden, maar is het voor de ander toch altijd weer een open wond. Zorgt u als een vader voor ons, Heer. Wees ons ook nabij als het vaderschap iets is wat pijn doet, verdriet geeft, wat onze vader misschien verkeerde dingen heeft gedaan, afwezig was, of misschien in zijn woorden en in zijn handel geen echte vader was. Vergeeft u het, Heere. Wees ons nabij, Heere, als we betrokken zijn bij adoptie of pleegzorg. Geef ook dat dan uw vaderlijke liefde ons vult en zegen van u door ons heen naar anderen komt. Heer, geef ons ook wijsheid als het gaat over het eren van onze vaders. Help ons om dat te doen als dat misschien lastig is. Maar wees ons zo allen nabij, ook als die lege plaats gevoeld wordt. Heer, wij bidden u, Heer, om uw vaderlijke ontferming over deze wereld. Als er bommen en raketten en drones over en weer gaan van Israël naar Iran en de andere kant op. Heren, het gaat maar door. Het komt op ons af. En wat gaat het brengen? Hoe gaan wereldleiders erop reageren? Wij leggen het in uw handen. In de wetenschap dat wij als kleine, nietige mensen hier in Veenendaal daar weinig aan kunnen veranderen, maar dat als we het in uw handen leggen, dat het op een veilige plek is. Heren, ontferm u. Schenk uw genade. Wees bij slachtoffers. Geef regeringsleiders wijsheid. En werk vooral met uw geest, opdat mensen u leren kennen. Heren, ontfermt u zich over mensen die mogen regeren. Die op posten staan waarbij ze leiding mogen geven. Op wereldniveau, Europees niveau, landelijk en ook hier plaatselijk. Heren, zegent u de burgemeester, de wethouders. Zegent u mensen in het maken van beleid, in het zoeken wat goed is voor deze samenleving. En geef dat we dan als christenen daardoor een rustig en stil leven mogen leiden in alle godsvrucht. Heer, als gemeente zijn we samengekomen en willen ook graag de dank bij u brengen dat Bente Averink weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Weet, Heer, dat ze daar al zo vaak geweest is. als een ingrijpende operatie achter de rug heeft. En als het nu naar huis mag. Heer, de antibiotica zal nog gegeven worden. We danken u dat ze samen met haar zusje en de ouders thuis mag zijn. En wilt u ze dan nabij zijn, Heer? Geef dat het gezin, ook op deze Vaderdag, uw vaderlijke zorg mag opmerken. En ook van uw vaderlijke zorg verzekerd mag zijn naar de toekomst. Heer, wij bidden u om het werk van uw geest in onze gemeente. Zegent u deze dienst, alles wat daar gebeurt, bij betrokken is, hier aanwezig. Maar ook bij de oppas, de parel. En zegent u ons ook als we deze dienst op afstand beleven. We bidden u voor het verband van onze kerken. U weet, Heer, wat de synode, waar de synode op uit is gelopen en wat er nu allemaal aan gedachten rondgaan. We bidden u om rust en wijsheid hier in de gemeente. Maar ook om rust en wijsheid in alle andere kerken die zich christelijk gereformeerd noemen. Het is ook van u, Heer. Zorgt u er zelf voor. En leidt u ook, als er admissie-examens gewoon plaats zullen vinden, we leggen dat in uw handen, Heer. Zegent u degene die zich hebben opgegeven, zegent het curatorium, geef wijsheid en inzicht en geef dat daardoorheen uw kerk gebouwd wordt. Zegent u zo ook vele anderen die misschien niet via die weg, maar op hele andere manieren zich willen inzetten in uw koninkrijk. Zegent u opleidingen daarvoor. En maak mensen bekwaam om te dienen. U te dienen en uw woord te dienen. En zo ook de mensheid. En zegent u het werk wat dan zijn voortgang mag hebben. Heren, wij bidden u voor ook de jongeren onder ons die examen hebben afgelegd. Weet dat ze de uitslag hebben gekregen. En wil u hartelijk danken met degene die een positief resultaat hebben behaald. We danken u voor de gave die u gaf, voor de inzet die u gezegend hebt en voor de vreugde dat er nu een vervolgstap genomen mag worden. We denken ook aan degene die nog een herkansing moeten maken. Zegent u ze als ze moeten blokken, als het misschien een extra spanning geeft, een stukje teleurstelling was toen ze het hoorden. Geef Heer dat ze uit uw hand mogen leven en ook zo de weg mogen vervolgen. En als het misschien definitief was, niet geslaagd, Heer, troost ook dan. Geef vertrouwen en moed om de dingen op te pakken die opgepakt moeten worden. En geef uw zegen zo over ons leven. Heer, zo leggen we ons leven in uw hand. U weet, Heer, wat voor zorgen, wat voor zegeningen we allemaal nodig hebben. En wat we moeten dragen. We kijken op naar u. En bidden u, zegent u het woord dat we gaan lezen. Wat verkondigd wordt, wat we uitzingen. Laat het alles mogen zijn, Heer, tot eer van u. Tot de glorie van uw grote naam. We vragen het om Jezus wil. Amen. Ja, jongens en meisjes, heel fijn dat jullie er zijn vanmiddag. Om jullie een beetje te helpen bij het onderwerp waar het vanmiddag over gaat, heb ik dit plaatje meegenomen. Misschien heb je het wel eens gezien, hè? Als je bij het strand bent, dan zie je van die palen staan. En op die palen zitten vaak, ja, wat zit er eigenlijk op, van die diertjes? Wie heeft een idee, wat groeit daar nou precies op? Hoe noem je dat? Als je een idee hebt, mag je je vinger opsteken. Wat voor dieren groeien nou aan die palen? Jij weet het, hè? Mosselen, ja, precies, van die schelpdieren. Nou, en je kunt je toch voorstellen, hè, als je dan zo dat plaatje ziet en je weet dat de zee nu rustig is, dat het ook wel eens heel anders kan zijn. Dat er dan golven tegenaan kunnen beuken en de wind kan heel hard waaien, het kan ontzettend heftig eraan toe gaan. Ja, en zo'n mossel, als je die dan op het strand neerlegt, wat gebeurt er dan mee? Ja, dan wordt die gewoon weggeslagen door de golven natuurlijk. Maar als zo'n mossel zich nou vasthecht aan die paal, en die wind die beukt er tegenaan, die golven, ja, dan blijft die mossel gewoon vastzitten. Omdat die mossel zo goed is. Omdat die mossel vastzit aan iets wat veel sterker is dan hij. Nou, wat is geloven? Daar gaat het vanmiddag over. Geloven is dat je zelf weet, ik ben maar klein en kwetsbaar. Er kan van alles op me afkomen. Maar als ik me nou vasthecht aan iemand die in alle stormen kan blijven staan, dan heb ik houvast. dat is geloven in de Heer Jezus. Want de Heer Jezus, Hij staat vast. En als je in Hem gelooft, vastgehecht bent aan Hem, dan kan er veel gebeuren. Maar dan heb je houvast. Nou, daar gaat het vanmiddag, zou je kunnen zeggen, in de kern over. We lezen met elkaar uit Lucas 7, vers 1 tot en met 10. En vervolgens lezen we een stukje uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 7. En daarna zingen we uit Psalm 95, vers 2 en 4. Lees u mee, Lucas 7 vanaf vers 1. Nadat hij, Jezus, al zijn woorden beëindigd had ten aanhoren van het volk, ging hij Capernaum binnen. En een slaaf van een zekere hoofdman over 100, die hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven. Toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de oudsten van de Joden naar hem toe. En deze vroegen hem te komen en zijn slaaf gezond te maken. Toen die bij Jezus gekomen waren, smeekten ze hem indringend en zeiden: Hij is het waard dat u dat voor hem doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd. En Jezus ging met hen mee. Maar toen hij niet ver meer van het huis was, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar hem toe, om tegen hem te zeggen: Heere, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar u toe te komen, maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is en heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een: ga, en hij gaat. En tegen de ander: kom, en hij komt. En tegen mijn slaaf: doe dat, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem. En hij keerde zich om en zei tegen de menigte die hem volgde: Ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En toen zij die gestuurd waren in het huis teruggekeerd waren, vonden zij de zieke slaaf gezond. Zover Lucas 7. Onder andere op dit gedeelte is het onderwijs van de catechismus gegrond. En we lezen dus zondag 7. Dan beginnen we bij vraag en antwoord 20, waar gevraagd wordt: worden dan alle mensen weer door Christus behouden, zoals zij in Adam verloren zijn? Nee, alleen degenen die in hem door een echt geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is een echt geloof? Een echt geloof is niet alleen een stellig weten of kennen, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en heil door God geschonken is, louter uit genade, alleen op grond van Christus' verdiensten. Wat heeft een christen dan te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetgeen de artikelen van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof ons in een samenvatting leren. En de volgende vraag is dan: hoe luiden die artikelen? En die artikelen, die heeft u net beleden. Tot zover. Geloof is dat men God vertrouwt en vast op zijn belofte bouwt. Geloof is dat men het aangezicht alleen op Christus houdt gericht. Dat zingen we na de verkondiging. Lied 360 en dan vers 1 die ik net citeerde, maar ook het tweede en ook het vijfde vers na de verkondiging. En bij het thema dus is echt geloof. En ik neem dan vooral ook Lucas 7 als uitgangspunt. En dan 3 punten als structuur voor de preek. We kijken allereerst naar waardig volgens de Joden. Vervolgens naar onwaardig volgens zichzelf. En dan naar volwaardig volgens Jezus. Waardig volgens de Joden, vers 4. Toen die bij Jezus gekomen waren, smeekten zij hem indringend en zeiden: Hij is het waard dat u dat voor hem doet. En dan vers 6. En Jezus ging met hem mee, maar toen hij niet ver meer van het huis was, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar hem toe om tegen hem te zeggen: Heere, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. En dan volwaardig, vers 9. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem. En hij keerde zich om en zei tegen de menigte die hem volgde: Ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Dat als structuur voor de preek. Gemeente van Christus, u hier vanmiddag in de kerk en u als u op afstand verbonden bent. Ja, geloofde hij nou wel of niet? Was het nou echt of toch niet? Ja, die ene vriend van vroeger. Ruim 15 jaar geleden twijfelde ik daar totaal niet aan. Als je ruim 15 jaar geleden aan mij gevraagd had, gelooft hij? Had ik gezegd, jazeker. Natuurlijk gelooft hij, je merkt het toch aan alles. Ja, we waren toen nog geen 20. Jonge mannen bezig met een opleiding, bijbaan. Allebei met het geloof opgevoed. Op zondag naar een reformatorische kerk. Allebei tot geloof gekomen. Geraakt door het evangelie. En ja, er waren ook wel wat verschillen. We discussieerden over de doop. Hij was steeds meer overtuigd van de geloofsdoop en ik keek er toch wat anders tegenaan. Hij zocht ruimte bij christelijke muziek en zoals David danste voor de ark, ja, zo moest dat ook nu kunnen. Ja, als reformatorische jongen vond ik het toch wat lastig. Maar als je aan mij had gevraagd toen, gelooft hij echt? Dan had ik gezegd ja. Ik bewonderde ergens zijn passie voor de Heer Jezus. Zijn liefde voor hem. Hij sprak erover. Hij maakte keuzes. Hij was er echt vol van. Maar ja, dat is wel ruim 15 jaar geleden. En nu vraag ik me af. Geloofde die wel echt? Of niet? Want ja, ik spreek hem wel niet meer. Maar naar de kerk gaan doet hij nooit meer. En als ik kijk wat hij laat zien op social media, dan is dat echt niet christelijk. En ja, als ik zie welke spirituele uitgangspunten hij daar uitdraagt, ook iets met yoga en mindfulness, dan denk ik ergens, hoe kan dat nou? 15 jaar geleden had ik gezegd, nou, mijn hand in het vuur, als hij niet meer zou geloven, want hij gelooft echt. En nu? Ja, met dat ik dit zo vertel, heeft hij misschien ook wel iemand in gedachten. Vroeger vol geloof. Hij, zij, ja, echt. God werkt in zijn leven. Wat een genade van de Heer, dat hij, jongen, wat een verandering. En dat je dan nu denkt en denkt, ja, maar wat is dat nu? Was het wel echt? Of misschien nog wel persoonlijker vanmiddag. Dat je bij jezelf naar binnen kijkt en dat je wel bent, maar dat je bij jezelf afvraagt van, was dat wel echt van toen? Is het wel echt bij mij? Is mijn geloof wel echt? Want ja, het komt er toch wel op aan. We belijden toch dat alleen degenen met een echt geloof behouden worden. Maar wanneer heb je dan een echt geloof? Nou, zo zien we vanmiddag een man. Een hoofdman. Een Romeinse soldaat. Een heiden zou je kunnen zeggen. Iemand waarvan de Joden normaal gesproken zouden zeggen: ik heb een hekel aan hem. Ik spuug op de grond voor hem. Nou, voor zo'n Romein heb ik niks goeds over. En als zo'n Romein dan een vraag zou stellen, dan zou ik graag met mijn rug naar hem toekeren. En als hij het dan serieus vraagt, dan zeg ik: voor jou zeker? Echt niet. Maar het aparte is dat als deze Romeinse hoofdman iets vraagt aan de oudste van de Joden, dat ze dat doen. Dat ze zelfs bereid zijn om voor deze man naar Jezus toe te gaan. En dan zegt vers 4 dat ze zelfs indringend smeken. Ze komen niet met het woord van: ja, Jezus, er is er een hoofdman en mocht hij nog eens even tijd over hebben, zou hij het wel fijn vinden. Nee, Heer, alstublieft. Jezus, deze man is het waard. Kom alstublieft naar hem toe, want het is echt een wonderlijke situatie. Dit is echt verbazingwekkend. Ja, want ja, zo'n Romeinse hoofdman, die was daar niet om alleen maar vriendjes te zijn. Die was daar vanuit het grote Romeinse Rijk in Capernaum gestationeerd, in het noorden, een beetje logistiek punt daar, om de boel rustig te houden. Ja, het gebeurde wel, als het dan heel rustig was, dat die soldaten rustig de vrije hand gaf en dat er dan ook wel wat geplunderd werd en nou ja, dat het niet altijd fijn was voor de inwoners. Kijk, zo'n centurio, zo'n hoofdman, die was niet zomaar hoofdman geworden. Die was gehard in de strijd. Een man met een ijzeren discipline. Maar deze man, apart. In vers 5 zeggen de Joden tegen Jezus: hij heeft ons volk lief. Houdt hij van de Joden? En hij heeft zelfs de synagoge voor ons gebouwd. Er staat niet dat hij heeft ook een bijdrage geleverd. Of hij heeft ons niet tegengewerkt. Maar er staat: hij heeft de synagoge gebouwd. Wellicht tegen zijn mannen gezegd: niks geen geplunder, niks geen onrust hier. Wij gaan de synagoge bouwen. Ja, wat is er gebeurd? Die harde man met een zacht hart. Ja, en dan lees je in vers 2 dat hij zich bekommert om zijn dienaar. En weet je, jongelui, een slaaf werd in die tijd vaak niet eens als mens gezien. Als een soort gebruiksvoorwerp. Kun je goed vervangen. Ja, als je robotstofzuiger kapot is, koop je een nieuwe. Hè, vervelend dat die kapot is, pech. Nou, voor een andere. Nou, zo ging het met een slaaf in die tijd. Maar deze hoofdman, die houdt dus van het volk, heeft de synagoge gebouwd en bekommert zich echt om een slaaf. Misschien al andere dokters gevraagd, maar die konden niks. En nu hoort hij, terwijl hij misschien wel kijkt naar zijn zieke slaaf, Jezus komt Capernaum binnen. Maar dat is het! Ja, dan kan ik zelf wel gaan, maar ik kan beter een Jood zelf laten gaan. En hij gaat naar de oudste toe. Vraag of Jezus komt. En die gaan. En die zeggen dan tegen Jezus: maar hij is het waard. En natuurlijk, hè, als je christelijk opgevoed bent en je bent een beetje onderlegd, dan kun je bij die woorden al heel snel denken van: ja, hij is het waard. Ze werken toch niet? Klopt toch niet? Je kunt nog nooit tegen God zeggen: maar ik ben het waard. Je kunt nog nooit naar Jezus toekomen en zeggen: ik ben het toch waard. Het is toch alleen maar genade, een gunst. Ja, dat klopt. Maar als we dat vanmiddag te snel zeggen, als we gelijk op die manier reageren van: ja, dat klopt niet wat ze zeggen, dan gaan we te snel. Want Jezus zegt toch: aan de vruchten herken je de boom. En als je dan de pagina even terugslaat en je kijkt naar in Lucas 6, dan is dat het stukje van de bergreden waar Jezus spreekt in vers 27 en 35. Heb uw vijanden lief, doe goed aan die u haten. Dat doet die man. Lucas 6 vers 31. En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hen ook zo. Dat doet die hoofdman. En is dat dan ook niet precies waar geloof uit blijkt? Jacobus wijst ons er toch op dat geloof blijkt uit de werken. Ook in hoe je omgaat met anderen. En als we dan te snel zeggen, hij is het waard en we trekken dat in twijfel, dan lopen we ook dit punt mis. Gemeente, dat geldt ook voor ons, hè? Natuurlijk kun je als keurige christen zeggen, ik ben het niet waard. Maar het is ook wel vreemd als je vervolgens wel zegt dat je in Christus bent, dat je gelooft in de Heer Jezus. Maar dat er heel veel mensen in je omgeving zijn die zeggen, ja, maar wat ik gisteren gezien heb, wat hij doet op zijn werk, nou is het echt niet waard. Dat zou toch ook vreemd zijn? Dan kun je wel zeggen, ja, maar ik hou mijn hart van de Heer Jezus, maar als het goed is, als je gaat geloven, dan wordt de gezindheid van de Heer Jezus toch ook jouw gezindheid. In antwoord 20, en het gelezen, staat er toch, alleen degene die in hem door een echt geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Daar zit toch ook iets in van, dat komt dichtbij, dat verandert je leven. En nee, dan zeggen wij misschien niet, ik ben het waard. En zeggen we niet zo snel, jij bent het waard. Zo werkt dat misschien niet. Maar dan kan het misschien zomaar zijn, die iemand die niet gelooft, die dan zegt, ja, maar als ik zie hoe jij op je werk bent, als ik zie hoe jij leeft vanuit God, vanuit het geloof, dan ben jij het wel waard. Dan zal je dat zelf misschien anders verwoorden. Dat blijkt ook al bij die hoofdman, hè? Die zegt er zelf toch echt wat anders van. Want terwijl die oudsten staan te smeken bij Jezus en zeggen, hij is het waard, denkt hij er zelf toch echt iets anders over. En dan zijn we het tweede van de preek. Onwaardig volgens zichzelf. Ja, de Heer Jezus die gaat in op de uitnodiging. Op het smeken. Hij gaat in zijn genade mee. En die hoofdman die hoort dat. Hij merkt dat Jezus waarschijnlijk met een stoet mensen steeds dichter bij het huis komt waar hij is. En hij bedenkt zich geen moment en hij stuurt vervolgens andere mensen naar hem toe. Nu geen Joden, maar vrienden. Misschien zijn het wel Joden, maar in ieder geval niet de oudsten. En die moeten dan zeggen, Heere, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. En ik weet niet hoe het bij u gaat, maar toen ik in het verleden deze tekst nog wel eens las, had ik toch zo'n gevoel van, klinkt wel echt vroom, hè? Ook een beetje mooie praatjes, hè? En dan staat er natuurlijk achteraan, vers 7, daarom heb ik mijzelf ook niet waard geacht naar u toe te komen. Oké. Maar vers 8 dan, want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is en heb zelf soldaten onder mij. En dan vertelt hij wat hij zelf allemaal kan. Ik zeg tegen de een ga en hij gaat en tegen de ander kom en hij komt en tegen mijn slaaf doe dat en hij doet het. Dat is toch een beetje van, ja, kijk mij eens. Zit daar misschien iets in van, ik doe netjes om vooral te laten zien dat ik netjes ben. Ik doe vroom zodat ik vooral vroom overkom, maar daarachter, ja, misschien zegt dat over mij. Misschien ook wel over u als u dat een beetje denkt, maar als je nou goed kijkt en je optelt wat die man doet en je hoort wat hij zegt en wat er over hem gezegd wordt, dan is dit echt. Dan meent hij dit. Hij zegt toch ook niet, Heere, kom, doe geen moeite, want mijn slaaf is het niet waard. Maar hij zegt, ik ben het niet waard dat hij in mijn huis komt. Hij trekt het naar zichzelf. En je moet het vooral lezen vanuit dat ene woordje in vers 6. Heere. Kyrios, ja, daar spreekt hij de Heer Jezus mee aan. En dat is een woord wat eigenlijk, ja, zo'n Romeinse soldaat gebruikte voor de keizer. Kyrios, keizer. De hoogste gezaghebber, de gebieder in Rome, die overal boven stond. Dat is de Kyrios. En daar luister ik naar. En nu zegt die Kyrios tegen een Jood. Een verachtelijke Jood noem je Kyrios. En als hij het dan heeft over macht die hij heeft en macht over anderen, dan wil hij daarmee duidelijk maken, ja, die dienaren onder mij, als ik zeg ga, dan gaan ze. Maar die komen niet zomaar naar mij toe met een verzoek. Ja, en ik ben ook maar iemand die een lage rang heeft. En ik heb door, ik heb intussen ervaren, ik weet intussen dat u de allerhoogste rang heeft. U bent Kyrios. Voor zijn vocabulaire is dat de hoogste rang. En wie ben ik dan? Dat ik u een verzoek doe, dat past helemaal niet. Dat past niet in het denken van die man. Ik ben het niet waard. Kijk, zie je bij deze man eigenlijk niet iets opbloeien van echt geloof? Wat is dan echt geloof? De catechisme zegt, dat is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig hou dat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen. Wat de Heilige Geest in je werkt. Kijk, dat zie je bij die man. Die man die weet intussen met zijn hoofd iets over Jezus. Hij heeft over hem gehoord. Hij begrijpt er iets van. En vervolgens zegt hij, maar ik vertrouw als u één woord spreekt, dat mijn knecht genezen is. Maar beste man, hoe kom je erbij? Hoe weet je dat? Waar haal je dat vandaan? Nou, vers 2 zegt dat hij over Jezus heeft gehoord. Nou ja, Jezus woonde ook op een gegeven moment in Capernaum, dus misschien heeft hij best wel veel over hem gehoord, maar dat is het dus. Deze man heeft iets gehoord. Misschien had God het al voorbereid. En het verandert. En zo zie je dat echt geloof te maken heeft met dat je dat weet en dat je vertrouwt. Die twee dingen. Onthoud die. Weten, vertrouwen en ook twee andere dingen die bij elkaar horen. Aan de ene kant heeft hij dus hele grote achting voor Jezus. Grote verwachting van hem. En aan de andere kant ziet hij zijn eigen onwaardigheid en eigen zondigheid. Dit zijn kernelementen voor een echt geloof. Jongelui, heb je ze scherp? Echt geloof heeft te maken met wat je weet en dat je gaat vertrouwen. Echt geloof heeft ermee te maken dat je Jezus hoog gaat achten en dat je erachter komt dat je zelf onwaardig bent. Dan bij elkaar. En dan ook niet één deel en het andere deel niet, hè? Soms kom ik mensen tegen die vooral het eerste stukje zeggen. Ik ben het niet waard. Ik heb er geen recht op. Ik ben niet goed genoeg. Ik doe niet goed genoeg. Ik heb niet goed genoeg. Punt. Maar dan, dat is geen geloof. Dat klopt niet. Ja, ergens klopt het misschien op zichzelf wel wat je zegt, maar dan is het geen geloof. Echt geloof zegt altijd die twee dingen. Ik weet het, ik vertrouw. Ik acht hem hoog en mezelf laag. Dat is echt geloof. En dan kom je niet bij hem omdat je zegt, ik ben het zelf waard. Maar dan kom je naar hem toe en zegt, ik heb er helemaal geen recht op. Maar ik weet hoe groot u bent. En ik weet hoe u bent. En ik vertrouw op u. En daarom verlang ik van u gunst, genade, liefde. Kijk, als je alleen met je hoofd iets ervan weet, ja, dan kun je gewoon lijken op Bileam, die profeet uit het Oude Testament. Die verkeerde profeet. Hij weet dat God bestaat, heeft dingen ervaren in zijn leven, hij rekent ermee. Maar vertrouwen ontbreekt, zich neerbuigen voor God ook. Klopt niet. Het is alleen maar in je hoofd. Jacobus die schrijft in hoofdstuk 2 vers 19. U gelooft dat God één is. U gelooft dat. Dat doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dat en zij sidderen. Met andere woorden. Je kunt wel heel veel weten. Maar echt geloof gaat dieper. Geloofskennis. Het is vandaag Vaderdag, hè. Geloofskennis is dat je God kent zoals een kind zijn vader kent. Daar spreekt van warmte en liefde uit. Denk eens even in. Er staat een jongetje op de trap. Loopt omhoog. 5 treden. En op een gegeven moment staat die jongen daar. En er staat een man onderaan die trap. En die zegt, spring maar. Ik vang je op. Het jongetje blijft gewoon staan. Doet niks. Die man gaat aan de kant. En dan komt een andere man daar staan. En die doet precies hetzelfde. Spring maar. Ik vang je op. En dat jongetje dat springt. En wordt door zijn vader opgevangen. Hoe komt dat? Nou, die eerste man, dat was gewoon een voorbijganger. Ja, en dat kind kende die voorbijganger niet. Die zei misschien wel precies hetzelfde, maar er was geen vertrouwen. Die kende dat niet echt. Maar die tweede, dat was zijn vader. Ja, die kende die. Daar houdt hij van, die vertrouwt hij. En als papa het zegt, dan kan het. Dat is geloofskennis. Dat is geloof, dat je springt. Dat het kind niet zegt, ja papa, ik vertrouw wel op u, maar ik loop liever zelf. Maar dat je helemaal toevertrouwt als u het zegt, Heere. U heeft maar één woord nodig. Dat is geloof. Dat je als die hoofdman komt en weet, ik ben het niet waard. Dat je misschien zelfs al hier in de kerk bent en je zo'n hoofdman voelt. Anderen zijn met het geloof opgevoed en jij bent er als het ware later bijgekomen. Dat je daardoor extra onwaardig voelt. Maar dat je des te meer ziet op de Heer en zegt, maar ik weet dat u het kan en wil en zal. En wat u belooft, dat is de basis. Wat een zegen, hè, voor die knecht, voor die slaaf, dat je zo'n hoofdman hebt. Ja, dan heb je een volwaardig geloof. Volgens Jezus. Dan zijn we het derde punt van de preek. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem. Ja, Jezus verwondert zich. Oké. Maar je leest heel vaak in de Bijbel dat mensen zich verwonderen over Jezus. Over wat God doet. Als de herders in Bethlehem gaan vertellen dat de zaligmaker geboren is, dan verwonderen de mensen zich. Op zoveel plaatsen, van Lucas 4, verwonderen mensen zich over het onderwijs van Jezus, over zijn wonderen. Mensen verwonderen zich over Jezus. En maar 2 keer staat er in de Bijbel dat Jezus zich verwondert over mensen. En in Marcus 6, daar staat dat Jezus zich verwondert over hun ongeloof. De mensen in Nazareth, hij ziet hoe ze doen. Hij hoort wat ze zeggen. Hij merkt wat ze van hem verwachten of juist niet. En hij verwondert zich over hun ongeloof. Hoe kan het? Dat je zoveel hoort. Zoveel meemaakt. En het van je afschuift. En redeneer het dan niet gelijk weg. Hè? Want Jezus is God, hij weet toch alles. Blijkbaar wil het er bij Jezus niet in. Als je maar jaren en jaren dingen hoort en ziet van hem. En je gelooft maar niet. Maar hier is het anders. In Lucas 7 verwondert Jezus zich, ja waarover eigenlijk? Verwondert hij zich over dat smeken van die oudsten? Verwondert hij zich over die prachtige synagogen? Verwondert hij zich over de samenwerking tussen kerk en staat? Waar verwondert Jezus zich over? Verwondert hij zich over onze mooie woorden? Verwondert hij zich over onze prestaties? Hij verwondert zich over het geloof wat dus uiting krijgt en hoe die man dat doet. Dat hij vruchten van geloof laat zien. Dat hij zijn eigen onwaardigheid ziet, maar zich niet laat tegenhouden om des te meer op hem te vertrouwen. Dat iemand zich zo aan mij toevertrouwt. Hij keert zich om en dan zie ik dan zo'n menigte Joden achter hem, die al zoveel onderwijs gehoord heeft. En dan zegt Jezus tegen ze, ik zeg u, zo'n, in Israël heb ik zo'n groot geloof niet gevonden. Dit heb ik bij jullie niet gevonden, maar het gebeurt bij hem. Wat is echt geloof? Dat is dat je tegen de Heere leert zeggen, Heere, één woord van u is genoeg. Heere, ik ben het niet waard. Maar één woord van u. Daar verwondert Jezus zich over. En zijn vreugde bij de Vader. Dan vieren de engelen feest. Omdat God zijn werk in jou ziet. Wonderlijk. En wat maakt nou dat groot geloof is? Kende die hoofdman de hele Bijbel uit zijn hoofd? Wist die hoofdman precies hoe die moest bidden? Zou die hoofdman nou nooit meer zonde doen? Is die daarom zo grootgelovig? Is die geweldig in de opvoeding? Staat er niet. Maar hij komt op deze manier bij Jezus. In zijn eigen kleinheid verwacht hij alles van de Heer Jezus. En Jezus zegt, dat is een groot geloof. Ja, en op dat geloof wordt die knecht genezen. Maar het gaat natuurlijk veel dieper in de Bijbel. In vraag 20 wordt de vraag gesteld. Worden alle mensen weer door Christus behouden, zoals ze in Adam verloren zijn? Het gaat dus verder dan genezen. Nee, alleen degene die in hem door een echt geloof worden ingelijfd. En daarom is het zo belangrijk dat je leert dat geloven niet is dat je komt met ik ben het waard. Doe netjes. Geef ieder het zijne. De buren zeggen dat ik het waard ben, dus. De Bijbel vertelt dat er mensen zullen zijn, Matthäus 7, die zeggen, Heere, Heere. Zei die man toch ook, die hoofdman? Er zullen mensen zijn die zeggen, Heere, Heere. Ik heb in uw naam geprofeteerd, demonen uitgedreven, krachten gedaan. En wat zegt dan Jezus? Ga weg van mij. Dat is een verkeerde houding. Wie bij Jezus komt, dit heb ik gedaan en dat heb ik gedaan. Dat is geen geloof. En broeders en zusters, knoop dit in uw oren. Je wordt nooit behouden vanwege je eigen goedheid. Je wordt nooit behouden vanwege wat jij waard bent. Maar ook dit. Je gaat ook nooit verloren. Alleen maar vanwege je eigen slechtheid. Je hoeft niet verloren te gaan. Als je hier zit en zegt, ik ben het niet waard. Ik heb er geen recht op. Je mag met al je onwaardigheid komen bij hem. En als je dan twijfelt. Als je dan naar jezelf binnenkijkt en zegt, 15 jaar geleden was het anders. Hoe moet het nu? Zie dan dat het evangelie meer vertelt over wie Jezus is. Dat hij dit doet. Maar dat hij zijn weg vervolgt. Dat hij zich niet laat tegenhouden door het duisteren van Gethsemane. Dat hij het dwaze van Gabbata laat gebeuren. Dat hij het diepe van Golgotha ondergaat. En dat wij dan daarvan mogen horen. Die hoofdman had iets gehoord. We hebben zijn woord. En dat spreekt van ons. Spreekt tot ons. Van een Jezus die ook jouw zaligmaker wil zijn. Die het goed wil maken. Tussen jou en hem. Die getuigt van wie hij zelf is. Zodat je vanmiddag als het ware, als dat kind op de trap staat. En dat de Heere dan daar staat en zegt, kom joh, spring maar. Geloof maar. Ik vang je echt op. En dat je dan niet maar op de trap blijft staan. Niet maar blijft drentelen. Maar je in geloof springt. En je op laat vangen. Omdat je weet, één woord van hem is genoeg. Zoals Paulus het hoorde, mijn genade is voor u genoeg. Ja, als je je zo aan hem overgeeft, dan kom je erachter wat in antwoord 21 staat. Dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij. Vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en heil door God geschonken is. Uit louter genade. Alleen op grond van Christus' verdiensten. In hem ontvang ik zoveel. Dan mag ik, onwaardige, me laten vallen in zijn handen. En ervaren, hij maakt me van een vijand tot zijn kind. Wat een zegen dat ik niet naar God toe hoef. Het kijk eens wat ik waard ben. En dat ik me ook niet hoef te laten weerhouden door wat ik niet waard ben. Maar het echt geloof is dat je je helemaal aan hem overgeeft. Ja, dat is echt geloof. Waardig volgens de Joden, onwaardig volgens zichzelf, volwaardig volgens Jezus. En dan tot slot nog één dingetje. Je zou die slaaf maar zijn, hè? Wat een zegen voor die slaaf dat hij zo'n hoofdman heeft. Mag ik het zo zeggen? Wat een zegen voor jouw buurman. Wat een zegen voor jouw vrienden. Dat jij aan hen denkt. In geloof. Amen. Zullen we in ons gebed tot God gaan. Heren, wij naderen tot u. En dan weet u, Heren, wat wij weten. En hoe wij vertrouwen. En dan weet u dat wij het in onszelf niet waard zijn. En de een die beseft dat heel diep. En de ander die weet dat nog niet zo goed. Heer, ook al zijn we het niet waard. Het geloof maakt dat we ons niet laten tegenhouden door onze eigen onwaardigheid. Want wij komen tot u op grond van uw werk, Heer Jezus. En wij zijn het misschien niet waard, Heer. Maar u bent de Kyrios, de hoogste gebieder. En u heeft maar één woord nodig, Heer. Genade is genoeg. Heer, dan vragen wij u, schenk ons geloof, verdiep ons geloof en laat niet los wat u zelf begonnen bent, Heren. Ook als we misschien denken aan onze kinderen, aan familie, aan vrienden die korter of langer geleden nog zo vol van waren en Zo prachtig zongen en dingen zeiden en keuzes maakten waaruit geloof bleek. Maar nu, Heere, die hoofdman, die kwam tot u voor zijn slaaf. We danken u voor het voorbeeld daarin. Wij komen vanmiddag tot u, met elkaar. En u weet, Heer, aan wie we ook persoonlijk denken. Misschien iemand van het werk, een familielid. Iemand die heel anders in het leven staat. Heer, één woord is genoeg. U kunt het toch, Heer. We vragen u zo om het werk van uw geest. Beseffen dat we het zelf niet waard zijn. Maar u wilt toch dat we niet verloren gaan, maar dat uw huis vol wordt, Heere. Ga dan door met uw werk. Laat ons hier in Veenendaal en omgeving niet los. Verheerlijk uw naam, want Heere, als het dan gaat over waardig zijn, dan bent u het waard om te ontvangen onze lof, alle eer, alle dank en alle aanbidding. En geef dan, Heere, dat we nu door geloof mogen leven, dat geloof, hoop en liefde in ons leven zichtbaar wordt, tot het eenmaal zal zijn dat we u mogen aanbidden, verlost van alles wat ons tegenhoudt, maar u te zien zoals u bent. Wat zal dat geweldig zijn, Heere. Geef dat wij er allen bij mogen zijn en u mogen eren, volmaakt en voor eeuwig. We danken u voor wat u gaf, Heere. Geef uw zegen over het verloop van deze dag, over de komende week. We bidden u, zegen ons opdat wij tot zegen zijn. Om Jezus wil. Amen. U mag uw gave geven voor de Heer en zijn dienst. En dan zingen we daarna zo mogelijk staande onze slotzang, Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Ja, dan blijft er weinig van je over, maar het mag toch wel. Er is hoop. Psalm 27, het 7e vers. Ontvangt u binnen de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.